En ik lees net hier bij de verzen voor als uitgangspunt voor de verkondiging, maar eigenlijk moet ik het nog een beetje meer toespitsen. Er staat in die beide verzen het woord wijsheid en dat haal ik er met name uit. Dat idee van Jezus opgroeien en dat is gecombineerd met dat idee van wijsheid. Preek komt ook uit een serie waarin dat begrip van wijsheid vanuit het Oude Testament zo naar het Nieuwe toe belicht werd. En dit is daar dan een onderdeel van. Ik zal hier en daar wel teruggrijpen op iets wat dan eerder aan de orde is geweest, om dat even heel kort aan te stippen, voor zover dat in deze preek handig is om te doen. Want alles heeft toch wel heel veel met alles te maken, zeker in de Bijbel. Wijsheid dus, en dat toegespitst op Jezus. Je kunt je voorstellen dat Jezus heel veel met wijsheid te maken heeft, of eventueel omgekeerd. Dat kan, om zo te zeggen, niet anders, lijkt mij. Maar je kunt je nog wel afvragen wat wijsheid dan is, toegepast op Jezus of gezocht bij Jezus. Dat wil je dan terugvinden bij hem. Maar wat is dan wijsheid? Ik kan me zo in Lucas 2 voorstellen, met een beetje fantasie, dat Lucas, die dit aan het beschrijven is en nog in het begin van zijn best wel lange verhaal is, want het evangelie loopt nog door in Handelingen, allemaal van Lucas, dat hij hier bij dit begin heeft zitten dubben van wat vertel ik nu over dat begin. Hij vertelt helemaal niet zoveel, nadat hij wel heel mooi verteld heeft over de voorgeschiedenis en de geboortegeschiedenis. Dat is heel mooi in Lucas. Maar dan is Jezus geboren en dan gaat hij op weg naar volwassenheid. Maar daar weten wij zo weinig van. En dat vinden wij wel eens jammer ook. Waarom weten we niet meer over de kinderjaren van Jezus, zijn fantasieën over, zijn verhalen over. Het zal allemaal wel onzin zijn, maar het zal ook wel geboren zijn uit een behoefte om de jeugd van Jezus een beetje in te vullen. Lucas heeft dat niet gedaan en andere bijbelschrijvers dus ook niet. Dus ik zie in gedachten de schrijver Lucas over een schrijftafel gebogen van wat zal ik nou doen? Wat zal ik wel vertellen en wat niet? En hij heeft dus hiervoor gekozen, wat wij nu vanavond gelezen hebben. En je zou kunnen zeggen, hij deelt deze stof in dit begin in drie periodes die hij onderscheidt. Eigenlijk moet je zeggen, twee periodes die hij onderscheidt en tussen die periodes één enkel gebeuren. De ene periode is die van geboorte met vlucht en alles wat daarmee te maken heeft van Jezus. En dan tot aan 12 jaar. Jezus 12 jaar. En de tweede periode is dan vanaf 12 jaar totdat hij in de openbaarheid gaat optreden. En dan is die 30 plus. 33, iets in die richting. Dat zijn de twee periodes en daartussen zit dus één gebeuren waarvan Lucas gezegd heeft, dat neem ik wel mee. En dat is dus dat gebeuren in de tempel, de 12-jarige Jezus, hebben gelezen. Ik ga er niet veel van zeggen, want daar wou ik het dus niet over hebben eigenlijk. Maar het is wel even goed om te zien van, dat plaatst Lucas midden in de beschrijving van deze twee periodes in het leven van de Heer Jezus. En over die periode zelf, die dus 12 jaar duren en daarna, 12 nog een keer en 10 nog eens een keer erbij, 22 ongeveer. Bijna niets, wat hij daarover vertelt, is in die simpele verzen verteld. Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid. En Gods genade rustte op hem. En dan vers 52. Ze lijken ook nog heel veel op elkaar, die verzen. Het kind groeide op, Jezus groeide verder op. 52. Het werd sterk en was begiftigd met wijsheid. Zijn wijsheid nam nog toe. Gods gunst, Gods genade rust op hem. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen. Het zijn hele korte notities die ook nog voor een groot deel elkaar dekken. Er zit wat dat betreft heel weinig nieuws in vers 52. Oftewel in die tweede periode. Het ging eigenlijk allemaal langs deze ene simpele lijn door. Het lijkt haast wel op de notitie in een rapport van een kind op school, dat de leerkracht heeft geschreven. Nou, het gaat wel goed met uw kind. Het ontwikkelt zich goed. Prima. En dat is het dan. Nou ja, en dan dus die ene gebeurtenis die er wel uitspringt. Maar we gaan het dus hebben over die hele korte rapportnotitie en focussen dan nog op dat idee van wijsheid. Jezus die opgroeit in Nazareth. Wijsheid. Toch even een contourentekening van wat wijsheid in de Bijbel is. Dat is in grote lijnen, dat kan natuurlijk niet anders. Maar interessant is al sowieso om in de Bijbel te zien, dat het met wijsheid ook nog wel een aantal verschillende kanten op kan gaan. Dat het een woord is met meerdere betekenissen en dat is alleen maar mooi. Als je afvraagt waar het begrip wijsheid in de Bijbel voor het eerst voorkomt, dan kun je helemaal teruggaan naar de eerste bladzijde van de Bijbel. Als de vrouw die boom ziet, waarvan de Heer gezegd heeft, dat is nou het enige wat je niet moet doen en wat je niet mag doen. Dan ziet zij die vrucht en dan vindt ze dat die er begeerlijk uitziet om daardoor wijs te worden. Daar heb je dan dat idee van wijsheid, dat begint daar al. En je zou het ook zo kunnen zeggen, inderdaad, daar speelt de vraag al wat wijsheid is. Want waar deed, ik zal haar maar Eva noemen om het maar simpel te houden, hè, de naamgeving is wat later, maar Eva vooruit. Hè, waar deed Eva nou goed aan en waar zou haar wijsheid in gelegen hebben ten opzichte van die vrucht waar ze niet van mocht nemen? Nou, in die situatie was het begin van wijsheid dat ze eerbied en respect zou hebben en vasthouden voor God die gezegd had, daar mag je niet van eten. Geen van beide. He, dat is een idee van wijsheid dat je ook later in de Bijbel tegenkomt. Het begint bij ontzag hebben voor God. En als het daar niet begint, dan vervalt wijsheid al gauw tot dwaasheid. Begin met heel veel respect hebben voor God, zodat je op hem vertrouwt. Je kan het even niet snappen allemaal, maar blijf op hem vertrouwen. En geloof hem. Neem zijn woorden serieus. En gehoorzaam. Wees in alle eenvoud gehoorzaam. Heb hem op die manier lief. Laat vertrouwen en liefhebben hand in hand gaan. Dan kom je tot het maken van de goede keuze. Dat zou ook bij man en manin geweest zijn. Daar zo zouden ze gekomen zijn tot de goede keuze. Dus wijsheid, met dat startpunt van heb ontzag voor God, leidt je op een weg om de goede keuze te kunnen maken. Eva heeft ook haar keus gemaakt, maar het was niet de goede keus. Wijsheid brengt je op de weg om de goede keus te maken. Dat betekent ook dat wijsheid grote invloed heeft op wat je doet. Wel doet, niet doet. Wijsheid heeft dus ook iets in zich van kennis, van inzicht. En dan denk je bij jezelf, dat zit vooral in je hoofd. Dat zal ook wel zo zijn. Maar bijbels gezien is wijsheid geen wijsheid als het ook niet vanuit dat hoofd doorgaat in je leven. Als het niet doorvertaald wordt naar daden en naar gedrag. Want iemand die wel mooie dingen weet en ook hele mooie dingen zegt vanuit wat hij weet, maar er niet naar handelt, die wordt in de Bijbel niet wijs genoemd. Dat is eerder een dwaas in de Bijbel. Nou, in het boek Spreuken vind je daar wel voorbeelden van. Hè? Wijsheid tegenover dwaasheid. Hè? Maar ook in de brief van Jacobus kom je dat absoluut tegen. Over Jacobus gesproken. Dat is eigenlijk ook een boek met idee van wijsheid daar duidelijk ook in opgenomen. Jacobus onderscheidt wijsheid die van boven is. En die is heel mooi. Wijsheid die van boven is. Hè, hemels. Tegenover de wijsheid die aards is. Die hemelse wijsheid. Dat gaat over zuiverheid. Die is vredelievend. Die is mild. Maar die aardse wijsheid. Die noemt hij demonisch zelfs. Demonisch. En die brengt jaloezie voort en egoïsme. Wijsheid van boven, wat is dat waardevol, wat is dat kostbaar? Bij mensen, voor mensen. Wijsheid, God hoort natuurlijk ook bij wijsheid. Wijsheid hoort natuurlijk ook bij God. De wijsheid van God, daar heeft Paulus het over in 1 Korinthe 1. En dan zegt hij daar dat voor mensen zo gauw er dwaas uitziet. Die wijsheid van God. Want het gaat over een kruis. De wijsheid van God gaat over een kruis. En over een man die eraan hangt en sterft. En het gaat over het evangelie. Dat die man, die stervende man aan dat kruis, daar bezig is de wereld te redden. De wereld van alle eeuwen te redden. En als dat nou maar verkondigd wordt en als dat nou maar geloofd wordt, dan heb jij deel aan die redding. Dat is de wijsheid van God. En het is ook wel begrijpelijk dat in de oren van mensen klinkt als dwaasheid. Hoe kan zoiets nou? Hoe verzin je het? Ja, dat is de wijsheid van God. Jezus, jong kind, opgroeiend. En dat opgroeien, dat ging gewoon. Het kind groeide op, werd sterk. Ja, hè? Wordt steeds een stukje groter, wordt steeds een stukje sterker. Gaat stevig op zijn benen staan, gaat lopen, gaat hardlopen, gaat dingen pakken, gaat daar dingen mee doen. Leert praten, denkt over dingen na en stelt vragen. Hij speelt lekker. En hij knutselt dingen in elkaar of uit elkaar. Allemaal het gewone opgroeien van een kind. En hij was begiftigd met wijsheid. Of hij werd vervuld van wijsheid, kan je ook zeggen. Hij werd steeds wijzer. Dat zag je ook. En dan voel je al een beetje aankomen. Want dat verhaal van Jeruzalem in de tempel, dat haakt daar wel bij aan. Van hoe je die wijsheid van Jezus op een bepaald moment, op dat ene moment ook zichtbaar ziet worden. Dat is wel een verhaal daar. Hè? Het valt wel op. En je zou zo graag daar eens even iets van dat gesprek hebben gehoord. We zitten er heel dichtbij. Terwijl hij naar hen luisterde en hun vragen stelde. Wat voor vragen stelde hij nou? Had ik dat graag geweten. Allen die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht. Wat geef eens een voorbeeld van zijn inzicht. Als jongen van 12 jaar. En versteld van zijn antwoorden. Geef eens één antwoord van Jezus. Ja, ik ben daar zo nieuwsgierig naar. We gaan het niet weten. Maar het viel wel op. En dat ontwikkelt zich dus door in de jaren na zijn 12e. Dus zijn lichaam wordt forser, hij wordt meer een man, hij wordt sterker. Ja, alles meer in balans. Lichamelijk, geestelijk, psychisch. Hoe dat eruit zag, dat weten we niet. Zijn fantasieën over, hè? De films van Jezus, die haalt altijd de Jezusfiguur er meteen uit. Een bepaald type zien we daarbij voor ons, terecht of niet terecht. Maar dat wordt hier allemaal niet geschetst. Maar die wijsheid. Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Dus dat viel ook kennelijk op. Deed er ook toe. En wat is dat nou geweest dan? Alleen kennis? Bijbelkennis? Kon hij precies aangeven, hè, in dat gesprek als 12-jarige van, ja, maar in de Bijbel staat dit, in de Tora lezen we dat en zo. Was hij heel slim om verbanden te zien en verbanden te leggen? Dacht hij over dingen na waar een gewoon kind nooit over nadacht? Stelde hij altijd vragen? Was hij zo leergierig? Was hij super intelligent, zo'n wiskit zouden we zeggen? Ja, alles kan, maar wat wij in de Bijbel aan wijsheid tegenkomen, dat gaat niet direct de kant op van buitengewone slimheid. Dat is niet direct waar het om gaat, daar hebben we net al even naar gekeken. En een aanwijzing krijgen we daar ook wel bij in vers 52, als daar nog toegevoegd is, hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen. Dat raakt hier wel aan. Mensen zagen een jonge man, een jonge volwassene, een volwassen vent. En ze maakten hem mee. Hij zei iets. Hij vroeg iets. Hij deed iets. En het gaf je altijd een gevoel van, wat is dit een fijn iemand? Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen. Maar wat dan? Ja, wat daar in die tempel gebeurd is, speelt er wel een rol bij. Dat luisteren, dat vragen stellen, dat erop ingaan, antwoorden, dat blijk geven van weten waar het over gaat, dat zit er allemaal wel in. Je merkte aan hem dat hij het echt begreep, dat hij echt wist waar het over ging. Je merkte aan zijn vragen dat hij dieper wou, of dat hij breder wou, of dat hij verder wou. En dan staan ze versteld van zijn inzicht in allerlei zaken waar Bijbelonderwijzers het nu eenmaal over hebben. Jezus, die het allemaal weten wil, dat heeft wel met die wijsheid te maken. Hij zuigt het op. Hij wil zeker groeien in kennis en in inzicht. Hij wil dieper en dieper doordringen in wat God ervan gezegd heeft. Dat is voor hem levensvoorwaarde nummer 1. Wat God gezegd heeft. En wat het voor ons betekent. Wat het voor hem betekent. Wat het voor ons betekent. Hoe we dat in ons leven een plaats moeten geven. Fase 1 van wijsheid is dit. Dat je het ook weet. Dat je kennis hebt. Dat je inzicht hebt. En dat had Jezus 12 jaar oud. Toen al. Maar dat proces ging ook daarna door. Het proces van kennen, weten, inzicht hebben. Zijn wijsheid nam nog toe. Fase 1 van wijsheid. Jezus doet in deze jaren de stof op waar hij in zijn latere jaren over zal spreken. Hij heeft in deze jaren nagedacht over, zich verdiept in, bijvoorbeeld, de Sabbat. om het daar later over te gaan hebben. Hij heeft nagedacht over, hij heeft zich verdiept in, bijvoorbeeld, de wet, allerlei geboden, om daar later allerlei dingen over te gaan zeggen. Hij heeft nagedacht over en zich verdiept in offers en alles wat daaromheen speelde, wetgeving, verzoening, nog zoveel meer. En nooit zie je in die latere periode, vanaf zijn 33ste, zie je hem zoeken naar antwoorden. Nooit zegt hij even een time-out, dit moet ik eerst even uitzoeken hoe dit zit. Dat heeft hij allemaal al gedaan. Het is ook uit boeken bekend dat Jezus graag wordt voorgesteld als de timmerman. Natuurlijk was zijn vader timmerman. Maar dan denk je, zo vader, zo zoon. Ja, je is ook wel timmerman geweest en tot zijn 33ste. Ja, ik weet niet wat Jezus al of niet in elkaar getimmerd heeft. Ik weet één ding wel, dat hij in die jaren deze kennis, die basis is voor wijsheid, heeft vergaard en overdacht en doordacht. Dat was veel meer, zeg maar, zijn aandachtspunt dan hoe zet ik een raam goed in elkaar of zo. Maar we hebben al gezien, als het om echte wijsheid gaat, kan het niet blijven bij fase 1. Het kan niet blijven bij wat er in je hoofd zit of komt en opgeslagen wordt. Het kan niet blijven bij de vaardigheid om mooie uitspraken te kunnen doen, hoe mooi en waar ze ook zijn. Het komt er juist op aan dat datgene wat je doet er ook mee overeenstemt. Als Jezus, zo van zijn 14e tot zijn 33ste, toeneemt in wijsheid, dan moet dat onder andere betekenen dat zijn leven in de pas blijft met zijn inzichten. Als hij later, na zijn 33ste, mensen onderwijs geeft en ze daarbij verhalen vertelt en ze oproept om een naaste te zijn voor je naaste, die daar gewond aan de kant van de weg ligt en door iedereen voorbij gelopen wordt, ga er niet voorbij, wees een naaste, dan betekent dat dat Jezus zelf zo was. Eerst komt bij hem het inzicht, fase 1 van wijsheid. Gelijk daarmee opgaand, vormt hij daarnaar ook zijn eigen leven. En pas later, als hij de 30 ruimer gepasseerd is, dan maakt hij daar lessen van voor anderen. Tot zijn 30ste, 33ste zien de mensen in de omgeving van Jezus, dus in Jezus zelf, in zijn leven, in zijn gedrag, die dingen die hij later aan anderen zal gaan onderwijzen. Wat je in hem ziet: barmhartigheid, liefde, bewogenheid. Wat je in hem ziet, zoals Jacobus dat ook schetst: zuiverheid, eerlijkheid, mildheid. In alles. In zijn relatie naar God toe. In zijn relatie naar mensen toe. Hoe hij met ze omgaat. Hoe hij ze onderwijst. Dat alles hebben mensen in hem geproefd. In de jaren dat zijn wijsheid toenam. En het beviel ze buitengewoon goed. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen. Jezus, een prachtmens. Een prachtmens zoals hij naar mensen keek. Alleen dat al. Hoe hij je aankijkt. Hoe hij naar mensen luistert. Echt oor heeft voor jouw verhaal. Hoe hij met mensen omgaat. Ook met die berooide mensen. Ook met die achtergestelde mensen. Wie je maar bent. Wie je maar bent. Ja, en ook hoe hij met God verbonden was. In alles en door alles heen. En in al die jaren, nee, nog geen leraar. Nog geen discussies met fariseeën en met schriftgeleerden. Alleen maar een heel mooie mens. Hij voegt de daad bij het woord. Zijn daad bij Gods woord. En dat is het complete verhaal van wijsheid. Wijsheid van Jezus. En ik heb daar nog één vraagje bij, één afsluitend puntje. Is het eigenlijk niet vreemd? Kijk, dat God dit prachtig vindt, dat snap ik. Gods genade rustte op hem. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God. Dat snap ik. Dit is een man naar Gods hart. Maar mensen dan? Mensen dus ook. Dat staat er, kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen. Is dat niet merkwaardig? Verwacht je niet eerder dat mensen hem vreemd vinden, wereldvreemd vinden? Wat is voor een rare pias? Maar dat vinden ze niet. Ze vinden het mooi. Mensen kunnen genieten van een mens van wie God geniet. Dat is wat ik hier lees. En dat vind ik eigenlijk best bemoedigend. Ik zou je willen vragen om te proberen dat ook mee te nemen. De mooie mens die Jezus in de loop van de jaren steeds meer werd, die mooie mens wil hij toch ook van jou maken? Ja, deze wijsheid, die is er toch ook voor ons? En hij onderwees dit toch ook altijd? Hij onderwees toch zichzelf, hebben we net gezien. Maar dus wel met het doel dat dat onderwijs ook bij ons overkomt en binnenkomt. En dat het met ons doet wat het ook met hem gedaan heeft. Hij kwam daar toch ook voor. Daar was hij toch ook op uit om zulke mensen van ons te maken door zijn onderwijs en zeker ook door zijn lijden en sterven vanwege ons falen in het ter harte nemen van alle onderwijs, maar ook toch in zijn opstanding en in de geest die hij dan geven kan en uitdelen kan, om dan toch maar weer de weg vrij te maken voor de doorbraak van de wijsheid, van het leven in wijsheid, ook bij ons. Jezus was het wat dat betreft met zijn vader ook helemaal eens. Dat mensen alleen door de dwaasheid van een gekruisigde Christus zelf bevrijd zouden kunnen worden om uit te kunnen groeien tot mooie mensen. Wedergeboren, opnieuw geboren, nieuwe mensen, mooie mensen. En de mens die jij ook steeds meer zo mag worden, is dus niet alleen in Gods ogen mooi. Al ben je dat ook. Absoluut. Maar niet alleen in Gods ogen mooi. De mens die door het werk van zijn heiland erin groeit om barmhartig te zijn en liefdevol en eerlijk en mild en zuiver met wijsheid van boven, die mooie mens die zal in de smaak vallen bij mensen thuis, op je werk, tussen je collega's, mensen in de buurt, mensen met wie je contact hebt, mensen met wie je bijbelstudie doet, noem maar op. Maar je kunt hiermee in de smaak vallen. Overal waar jij zo mag laten zien wie jij door Gods genade bent. Heb maar vertrouwen in deze wijsheid van God. Amen.